passievol, meeslepend en vreugdevol. Aangrijpende en hoopvolle verhalen die laten zien hoe onvoorspelbaar, verschrikkelijk, maar ook mooi het leven kan zijn. Momenten die we samen met onze gasten nog één keer herbeleven. Dit is De Omwenteling, een podcast van Bert Heijnen en Peter Keizers.
Welkom. Welkom luisteraars. Ja, daar zijn we weer. Welkom bij de tweede serie van de podcast De Omwenteling. Dit is de eerste aflevering van een nieuwe serie van 10, waarin we weer een aansprekende selectie van boeiende verhalen bij elkaar brengen. Een serie van 10 waarvan u elke zaterdag tot de week na kerst een nieuwe aflevering kunt beluisteren. Onze vaste luisteraars weten, in De Omwenteling gaan we met onze gasten terug naar het moment dat hun leven een complete verandering onderging. Vandaag is onze gast Mike Helgers uit Buchten. Mike's echtgenote Gitte Leurs overleed in 2017 op 29-jarige leeftijd na een noodlottig ongeval tijdens Venlo Stormt, een obstakelrace. Wat is een obstakelrace, Mike?
Een obstakelrace is een run met obstakels erin die je moet overwinnen.
En die obstakels, dat zijn torens?
Ja, dat zijn monkey bars, kleine plankjes waar je overheen moet rennen, pallets waar je overheen moet kruipen, hooibalen, het kan van alles zijn, modder. Noem maar op.
Juist.
Mike, wij vragen altijd onze gasten om een voorwerp mee te brengen wat een relatie heeft met die omwenteling. Ja. En ik kijk hier naar, jij kunt het beste beschrijven wat het is. Waar kijken we hier naar?
Dit is een racevest. En dit is het racevest van Gitte wat ze aan had een week voor haar ongeluk. In Nijmegen de Strong Viking gedaan. In Frankfurt, sorry. En daar heeft ze zich gekwalificeerd voor het WK en het EK. En in die race was ze tweede. En dit race was, heeft ze aangehad die week.
En dus dat is een vestje. Dat trek je aan over je...
Ja,
over
dus je... Dan ben je goed zichtbaar voor de jury. Wat naast de obstakel staat. En voor
en
andere,
dan staat je rugnummer. Ja, staat
en je rugnummer, zodat je ook...
36.
Ja.
En dat was een week voor Venlo Stormt.
Ja.
En wat gebeurde daar?
Op Venlo Stormt was het jaar... hadden ze een wedstrijdformaat ingebouwd. Dus op zaterdag. En daar deden dus elite runners een parcours. En degene die dan won, die kon een prijs winnen. En in de halve finale is helaas iemand bovenop haar geland bij de glijbaan. Onder water geraakt en eigenlijk redelijk later gevonden. Nog probeert te reanimeren, het ziekenhuis. En de nacht erop is ze overleden.
Zo, en waar was jij op dat moment?
Ik stond te kijken naar de race van haar, want omdat het verschillende heats waren, was mijn heat al klaar. En ik was eigenlijk wachten op mijn volgende heat, dus kon ik mooi naar haar kijken. En ik stond rechts naast de glijbaan. Dus ik heb het niet gezien, maar ik heb wel de commotie gezien wat er achteraf was en dan direct erin gerend.
Want hoe kreeg je te horen dat zij je erbij betrokken was?
Omdat een... toeschouwers die aan de overkant stonden, die zagen op een gegeven moment een persoon niet meer boven komen. Dus die waren al direct voor hulp betroepen. En ik zag de dame wat bij haar rende, zag ik wel tevoorschijn komen.
Dus maar het was wel niet, vrij duidelijk al...
Het was al heel snel duidelijk dat het Gitte was.
Zij het was. Ja, en dan? Wat gebeurt er dan met je?
Nou, van alles eigenlijk. Ongeloof eigenlijk. Is het wat het was. Het was geen paniek, het was eigenlijk kalm. Want ze waren haar nog het zoeken, omdat het water redelijk donker was. Ze konden haar eigenlijk niet goed lokaliseren. Voor mijn gevoel was het uren, maar het was denk ik in werkelijkheid misschien niet eens 10 minuten. En dan hebben ze haar gevonden. Dus,
en toen ze haar eruit haalden, was ze buiten bewustzijn?
Ja, ze was buiten bewustzijn, dus was direct reanimeren. De helikopter is nog gekomen, maar ze hebben daar even... Dat was eigenlijk niemand nodig, dus ze hebben haar met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Dus met...
Heb je haar nog kunnen spreken?
Nee, het was al direct buiten bewustzijn wat ze achteraf dachten dat het direct al klaar was.
En als je dan hoort dat ze is overleden, wat is dan je reactie?
Nou, ze heeft in eerste instantie nog in het ziekenhuis gelegen, hier in Venlo, dus op spoed. En ze hebben nog van alles geprobeerd om te kijken wat ze nog konden doen. Vanuit Maastricht nog een of ander pak halen wat bijvoorbeeld het vocht kon eruit trekken. Of,
want dat was allemaal water wat ze binnen had gekregen?
Ja, het was het water wat ze heeft binnengekregen. En ze had ook geen hersenactiviteit meer. Dus dat was het probleem. En eigenlijk na een paar uur bleek toch eigenlijk wel door de beslissing te komen dat het toch eigenlijk niet meer te redden was eigenlijk. Dus dan hebben we de
beslissing. Heb je zelf nog hoop gehad eigenlijk?
Ja, tuurlijk. Tuurlijk hebben we hoop gehad. Maar ja, het was eigenlijk al snel zichtbaar dat het vrijwel, of niet, het maakte ons wel redelijk duidelijk dat het niet meer veel te redden was.
Wat ik heel dapper vond is, of je dapper, ik weet niet of dat het juiste woord is, maar dat je hebt nooit iemand aangeklaagd. Je hebt nooit gezegd van het parcours was shit of het of de deel of
nee, want
je zag nergens, je wilde niemand aanklagen.
Nee, absoluut niet. Nee, want zo'n organisatie die doet ook hartstikke hun best. Ze kijken ook zo'n parcours van tevoren goed door en zij hebben ook een bepaalde verantwoordelijkheden en vergunningen waar ze aan moeten voldoen. Dus daar kan ik ook niemand aan verantwoordelijk stellen en ook niet aan deelnemers. Want iedereen weet waar die aan begint bij zo'n obstakelrun.
Ja, je hebt namelijk wel eens gezegd, we wilden die spanning hebben en overleven. En we wisten dat het risicovol zou zijn.
Ja.
Kun jij een beetje, want ik ben helemaal niet bekend met die obstacle runs. Maar zou je een klein beetje kunnen omschrijven wat nou die kick is van die obstacle runs?
Nou, je gaat toch bepaalde hoogtes moet je opklimmen. Nou, dat zijn het niet hoogtes als 20, 30, 40 meter wat je omhoog moet klimmen en af moet springen.
5 meter of zoiets?
Ja, zo'n glijbaan is 5 meter. Maar je moet bijvoorbeeld ook een hekje overklimmen van 2 meter hoogte en eraf springen. Nou, dat is voor sommige mensen al een hele kick. En je hebt toch de kick van de wedstrijd in je. En dat je tegenstanders moet inhalen. En dat is gewoon de hele kick van. Het is niet dat het heel gevaarlijk is, maar je kan ook de weg oversteken en dan kun je ook overreden worden. Dus ja.
Het was wel een sport van jullie beiden.
Ja.
Daar leefden jullie ook naar, had ik begrepen.
Ja, absoluut.
Alles stond
ja.
In het teken van die sport.
Ja. Want ik ben ermee begonnen en later is schitten ook ermee gekomen toen ze het steeds leuker vond. Met kijken natuurlijk en later is ze mee gaan doen. En je zag heel goede progressie aan haar. En,
ja, ze hoorden bij de top.
Ja. Als je ziet de dames waar ze toen mee renden. Die dames die zijn nu Europees kampioen. In het zelfs wereldkampioen geworden in haar leeftijdsklasse. Dus ja, ik denk dat die progressie zeker had gemaakt.
Sprak je wel eens met elkaar over de risico's?
Nee, het was meer de risico's van dat je niet je enkel breekt. Niet dat je gewoon moet uitkijken, maar niet over bepaalde risico's. Dat je over sterven gaat praten of over grote ongelukken. Nee, absoluut niet.
Dit was gewoon pech?
Ja, dit is gewoon pech, ja.
Nee, er is toen nog wel onderzoek gedaan, heb ik begrepen.
Ja.
Wat heeft dat opgeleverd?
Eigenlijk.
Dat wilde de politie, geloof ik, of hoe was dat?
Volgens mij de officier van justitie wilde dat wel graag. Omdat er natuurlijk bij een dodelijke afloop moeten ze altijd wel onderzoek doen. En er is eigenlijk niks uitgekomen waardoor iemand of wat aansprakelijk kon gesteld worden.
Mm-hmm.
Maar ze moesten wel onderzoek doen, ja. En op zich uit zo'n onderzoek kunnen ook goede dingen komen. Want ze hebben nu voor de obstakelbond in Nederland, heeft dus nu ook een commissie ingesteld. En er zijn bedrijven opgericht door hardlopers en medewerkers die ook de veiligheid gaan controleren bij verschillende obstakels. Dus er is ook heel veel goeds uitgekomen.
Hmm.
Een week nadat zij is overleden, of een week na het ongeval, ja. Dan sta jij alweer aan de start in Nijmegen.
Yes, ja, we hebben
hoe dapper kun je zijn?
Ja, we hebben donderdag de begrafenis gehad. En we hadden sowieso al opstaan om die zaterdag in Nijmegen te rennen. Want dan is dan de Strong Viking heeft een hele reeks runs door het hele jaar heen. En dit was eigenlijk op zaterdag de finale. En dat was ook de eerste keer in Nederland dat die hele finale zou uitgezonden worden op televisie. Dus we waren er sowieso over ingeschreven en we waren al gekwalificeerd. Dan vond ik ook wel heel goed.
Is dat ook voor jou, was het ook een vorm van verwerken of een, of ja?
Ja, ja.
Want je stond er wel met dit jackje, hè?
Ik had dat jackje aan en ze hadden de hele organisatie en andere sporters hadden ook rozen overal. En het stond ook helemaal in het teken van gitten en alles. Ja, dat was heel mooi. En dat was ook. En ik doe deze sport, mijn broertje doet dat ook. En ik stond daar met mijn broertje en mijn hele familie stond daar. En ja, het was ook heel mooi. En dat was ook een soort van verwerking.
Mm.
Ja,
absoluut. Maar dat zegt toch een of ander klein stemmetje in me. Je bent nog steeds heel positief over die sport en de organisatie erachter. Heeft dat ook te maken dat je nog een enorme liefhebber bent van die sport? Dat je het niet zelf op die manier het wilde beschadigen?
Nee, maar dat is ook zo. In de jaren dat we die sport hebben gedaan, hebben we ook ongelukjes meegemaakt. Iemand tijdelijk verlamd is geraakt, omdat hij verkeerd terechtkomt. Een enkel gebroken. Dus je ziet wel bepaalde dingen, maar je ziet ook gewoon heel veel dingen die goed gaan. En ik denk dat de fatale aflopen in deze sport over de hele wereld kun je op één hand tellen. Dus het is ook maar een ongeluk wat in een klein hoekje zit wat is gebeurd.
Maar daar in Nijmegen is het natuurlijk, dat geef je al zelf aan, op een hele mooie manier is daar is gitten herdacht.
Mm-hmm.
En dan? Val je dan in een zwart gat? Dan. Hoe gaat het dan verder?
Het eerste half jaar ging op zich goed. En dan word je geleefd en het gaat allemaal en je komt weer in je ritme terecht. Maar...
Je was gewoon weer aan het werk.
Ja, ik ben daarna, na een maand ben ik weer gaan werken. En alles ging weer gewoon op zijn rolletjes. Maar dan val je eigenlijk weer in een zwart gat.
Want dan komen de herinneringen boven.
Ja, niet alleen de herinneringen, maar je gaat weer de normale dingen doen in je leven wat je al deed. Wat je normaal samen deed, dus sporten, werk, normale gezinsleven, concerten, noem maar op. En dat moet je alleen doen.
Mm. Ja, precies. Heb je
hulp gehad bij de verwerking?
Ik heb toentertijd zelf weinig... Ik kreeg geen hulp gehad. Omdat ik dacht in eerste instantie dat het wel goed zou gaan. Achteraf heb ik nog rouwverwerking hulp gehad. Mm-hmm. En daarna ben ik nog een keer bij een psycholoog geweest. Maar voor mij vrij weinig.
Liep je tegen problemen aan?
De eenzaamheid, het alleen zijn, het alleen delen. Dat was wel een redelijk groot probleem voor mij. En ik ben daardoor ook heel erg aan de drank geraakt. Mm-hmm. Echt heel veel gaan drinken. Het was zo erg dat ik 2 jaar daarna, op de 18e december, heb ik me ingeschreven voor een voor alcoholopvang. Alles is geregeld, op mijn werk vrijgepakt voor een half jaar, zodat ik daar totaal kon detoxen, noem maar op allemaal. En op de ochtend dat ik met mijn koffertje zat, belden ze op dat er geen plaats was. Het was kerstperiode, dus we hadden geen medewerkers, er was vakantie. Dus mijn vader gebeld, ik zeg, dit en dit is aan de hand. Zegt hij, ja, weet je wat je doet? Drink een biertje. Kijk, kom deze dag door. Morgen gaan we het alleen aanpakken. En sindsdien heb ik nu al 6 jaar geen druppel alcohol meer aangeraakt.
En dat alleen aanpakken, waar bestond dat uit?
Wat blieft?
Dat alleen aanpakken met je vader, waar bestond dat uit? Wat
stoppen met
je?
Drinken.
Oh ja.
Ja. Dat moest gewoon. Als je geen hulp van buitenaf krijgt, dan moet je het alleen aanpakken.
Ja.
En dan is het gewoon roer om 90 graden of 180 graden, wat je wil. En dan is het stoppen.
Want ik neem aan dat je in die alcoholperiode ook niet gesport hebt.
Oh jawel hoor.
Maar toch wel. Ja. Dat ging samen.
dat ging nog aardig goed. Op het laatste was het natuurlijk wel wat minder. Want natuurlijk tot laat in de nacht ben je drinken en je moet 's morgens rennen. Dat komt niet goed.
Nee.
Dus dat was ook een beetje het probleem waar ik tegenaan liep. En ook met werk natuurlijk. Dat ik ook echt gewoon hulp moest zoeken. Want het ging gewoon niet meer.
Je hebt wel een coulante baas. Want je zei het...
Nou, zo coulant was hij niet toen dat hij
het was. Je werkt er wel al 20 jaar, hè?
Ja.
Dus deze periode heb je samen met hem overwonnen dan?
Nou, het was ook bij vallen en opstaan. Het is een paar keer geweest dat ik wel natuurlijk tussen haakjes ziek was. Maar achteraf had hij er... begrip is wel een groot woord, maar wist hij het. En als veel mensen het weten, maar ze kunnen het probleem niet aanpakken, dan hebben ze er wel wat begrip voor, ja.
Ja, precies. En hoe is het nu?
Nu is het goed. Ik heb 6 jaar geen druppel meer aangeraakt. Dus ik ben heel trots.
Maar je zei, je bent er toch nog iedere dag...
Ja, tuurlijk. Alcohol is alcoholverslaving is een ziekte. Je bent er elke dag mee bezig. Dus ik heb ook nog elke dag... niet elke dag, maar ik heb heel vaak nog zin in heel veel om te drinken.
Ja.
En omdat ik ook nog niet... De verwerking is er niet helemaal goed qua gitten. Dus ik ben er nog elke dag heel hard aan het werken om nuchter te blijven.
En hoe los je dat dan op? Ja, ik bedoel, water in plaats van alcohol?
Dat sowieso. Ik heb geen alcohol in huis. Ik probeer ook sowieso veel plaatsen of dingen met alcohol te vermijden. Want ik ken mezelf. En ik denk ook, af en toe is een biertje voor de fun of de gezelligheid kan wel. Maar ik denk dat voor mij niet goed is.
Ja.
Dus ik kwam een uitspraak van je tegen. Ik wil nog geen relatie aangaan, want ik wil een ander niet opzadelen met de problemen.
Ja.
Geldt dat nog altijd?
Ja, dat geldt nog altijd, ja. En het is niet alleen de alcoholproblemen dan, maar het is dan ook nog het gemis. Want je gaat toch, voor mijn gevoel ben ik dan toch nog altijd vergelijken. En ik mis er gewoon nog heel erg veel. Dus,
Maar uitzicht dat in agressie? Word je agressief?
Nee, helemaal
of ben je...
niet. Nee, gewoon depressief.
Ja.
Heel erg...
Gewoon depressief.
Ja.
Het klinkt een beetje...
Ik snap wat je bedoelt.
Het zou erger kunnen zijn, maar het is gewoon depressief.
Ja, op een gegeven moment... Wen je eraan, wil ik niet zeggen, maar het is heel moeilijk om de verwerking in te zetten. Je weet nooit hoe lang het gaat duren. Sommige mensen kunnen het na een week, twee weken, half jaar.
Maar het kan natuurlijk ook zo zijn, je bent gaan vluchten in het drankgebruik. En daardoor ben je ook nog niet echt toegekomen tot verwerking van verdriet.
Nee, daarom.
Het is uitgesteld verwerken van verdriet.
Heel veel sporten en drinken is niet...
Dat begrijp ik. Ja. Wat kunnen we hiervan leren?
Om heel snel hulp te zoeken en aan te kloppen bij de juiste personen.
Oké.
Dat wel een goed
En kunnen de organisaties, van die obstakelwedstrijd, kunnen die nog iets leren? Moeten die nog iets leren?
Nee.
Of de deelnemers?
Ik denk de deelnemers niet. Nee, de organisaties sowieso niet, denk ik. Dat die wat kunnen leren daarvan. Ze doen al goed hun best. Ze proberen heel veel al te doen voor deelnemers. En voor plezier. En het is van origine een fun run. Ze doen het voor de deelnemers het plezier. Dus. En de elite groep in Nederland is redelijk klein. Dus ik kan niet zeggen wat ze daar nog aan kunnen doen.
In Venlo kennen we de stormrun niet meer.
Nee, helaas niet meer. Nee.
Heeft dat te maken met die coronaperiode?
Ja,
heeft
ik denk dat in de corona vrij weinig vrijwilligers hebben gekregen. En ik denk dat ook qua gemeente Venlo, word ik zo begrepen, is dat het erg moeilijk is om vergunningen te krijgen voor de buitengebieden.
Maar leeft het wel nog in het algemeen? Of heeft het door de corona in zijn geheel een flinke klap gekregen?
Ik denk als je bijvoorbeeld Holy Hill in Sittard, hebben ze nog heel veel deelnemers door het hele weekend. Een Strong Viking heeft 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 deelnemers in een heel weekend. In Nederland. Dus het leeft nog heel erg. Het is ook een hele uitdaging voor mensen. Bijvoorbeeld die mensen die niet sporten, maar wel graag mee bezig willen zijn. Is het. Een hele uitdaging om toch eens een keer een 9 of een 19 kilometer te doen.
Is Nederland op dat gebied een topland? Of lopen we ergens achteraan? Is het gezien de populariteit, lopen wij goed mee?
De populariteit ligt ergens in het midden. Qua elite deelnemers zitten we redelijk goed
en,
in de top.
En welke landen zijn daar top in? Of
Amerika's.
Amerika natuurlijk.
Top, ja,
geld,
dus, ja, commercie is daar heel hoog. Dus er zijn ook veel meer mensen die daarmee in deelnemen.
Okay. We zijn toe aan de muziek, hè?
Ik denk het langzaam wel, maar daar zit ook een heel mooi verhaal bij. Want je hebt een muziekkeuze, ja. Heb je ons laten toekomen, van een band, ik kende hem niet, Breaking Benjamin.
Ja.
Het nummer Angel Falls. En ik ben toch eens even gaan luisteren en ik vond het wel een heel bijzonder iets, die band. Die frontman daarvan.
Ik ken het helemaal niet.
Ja, ik ken ze ook niet, maar ik heb eens even gegoogeld en die frontman, ja. Die stikt van de fobieën, die heeft ook een alcoholprobleem. Maar wat ik mooi vond, dan kom ik toch terug bij jouw verhaal en met dat van Gitte. Jullie waren allebei enorm fan, of jullie zijn allebei enorm fan van die band. En jullie hadden afgesproken, op het moment dat hij naar Nederland komt, dan gaan we trouwen.
Ja, dan gaan we trouwen.
Maar hij kwam niet naar Nederland, want hij had vliegangst.
Ja, daarom ja.
Tot in 2016 is hij op de boot gestapt en is hij naar Europa gekomen. In dat jaar zijn jullie ook getrouwd.
Ja. Toen we het hoorden, toen laatst we het op internet. Ik zeg, nu moeten we ook gaan trouwen. Dus we zijn op 31 mei zijn we voor de wet getrouwd. Dus gewoon met z'n tweeën. Mijn moeder en vader en schoonmoeder en schoonvader als getuigen. Toen zijn we getrouwd. En,
heb je wel nog een concert van hem? Zijn jullie wel nog naar een concert?
We zijn dat jaar ook nog naar een concert geweest. En toen ze kwamen, hebben ze in principe in heel Europa getoerd. En de dag van tevoren, of de 2 dagen van tevoren, werd de gitarist ziek. Dus ze kwamen ze op en zeiden ze van, sorry, maar waarschijnlijk kan het concert niet doorgaan. Want ja, de gitarist is ziek. Maar na wat boegeroep en alles, zeiden ze toch dat ze gingen spelen. En hebben ze akoestisch gespeeld. Dus dat was op zich ook nog wel redelijk mooi.
Dat is mooi.
Ja, absoluut.
Nou, ik ben toch eens naar de tekst gaan luisteren van dat nummer Angel Falls. En dan wil ik een klein stukje uithalen.
Ja.
En dan wil ik in ieder geval Mike bedanken voor je openhartige verhaal.
Ja, jullie ook bedankt.
Heel erg.
En dan gaan we daar naar die muziek luisteren. Maar ik vond die tekst, het zegt alles. Heel simpel. When angels fall with broken wings, I can't give up, I can't give in. When all is lost and daylight ends, I will carry you and we will live forever, forever. Dankjewel, Mike.
Mike, bedankt.